Gaat spreken. Wist je dat?
Ja, want die heeft mij de titel.
Ah, oké. Prima. Het is een woord wat je heel dikwijls in de liederen tegenkomt, hè. En ik moet zeggen dat ik... nu weten jullie nog altijd niet waar ik over ga spreken natuurlijk, maar het is niet een gemakkelijk onderwerp en ik heb er meer dan 50 jaar over gedaan om dit voor te bereiden. Ik denk rond de 60 jaar. Ik zou graag willen spreken over wat is waarheid? Wat is waarheid? En ik ben daarmee begonnen rond de 20 jaar. En ik ben daar nog altijd mee bezig. Wat is nu eigenlijk waarheid? Wie zegt mij dat God bestaat? Wie zegt mij dat de Bijbel het woord van God is? Wie zegt mij dit, dat? En het is natuurlijk ook niet zonder aarzeling dat ik hierover spreek, maar ik vond dat ik de bom een keer moest barsten en ik moest dat een keer naar buiten brengen. Natuurlijk, dat is niet de eerste keer. Ik heb ook wat lessen gegeven op Bijbelinstituten enzovoort. Frankrijk, Duitsland en ook in België, verschillende. En daar is dat onderwerp natuurlijk ook altijd op verschillende keren naar buiten gebracht. Wat is waarheid? Misschien kunnen we... Ja. Oh ja, ik meende het kunnen zien. Wat is waarheid? En we gaan een stukje lezen uit Johannes 18. En we gaan niet het hele gedeelte daar lezen, maar een klein stukje daarvan en dan nog iets uit de Romeinen. Hola. Het is over enkele weken Pasen. En ik dacht dat het misschien goed was om de tekst nu te lezen. Het is een vraag die Pilatus, de Romeinse gouverneur, stelt aan Jezus. Dit wordt ook wel de Pilatusvraag genoemd wordt. En eigenlijk is de Pilatusvraag de vraag die de mensen zich altijd al gesteld hebben van het begin aan van de wereld. Wat is de waarheid? Wat is waar en wat is leugen? Johannes 18, vers 36. Mijn koninkrijk, zegt Jezus, is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van de wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Nu echter is mijn koninkrijk niet van hier. En Pilatus zeide tot hem, zijt gij dus een koning? En Jezus antwoordde, gij zegt het, dat ik koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zou getuigen. En daar is Pilatus over gestruikeld. Waarheid. En ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. En Pilatus zeide tot hem, wat is waarheid? En na dit gezegd te hebben, kwam hij weder naar buiten tot de Joden en zeide tot hen, ik vind geen schuld in hem. En dan nog een tweede gedeelte uit Romeinen 1, wel bekend over de schepping. En daarin komt ook die gedachte van waarheid naar voren. Romeinen hoofdstuk 1, vanaf vers 18. Want de toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Echter staat hier, die de waarheid gijzelen. Weet je wat is gijzelen? Dat is iemand gevangen houden. De mensen houden in deze wereld ook, in deze tijd, de waarheid in gijzeling. Dat staat er ook in de Franse vertaling. Captief is het woord wat daar gebruikt wordt. Dus de waarheid ook in onze tijd wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden. Daarom dat hetgeen van God bekend kan worden, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met verstand doorzien. Zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben ze hem niet als een God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overliggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. En ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid, heb je datzelfde woordje weer, de waarheid vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Waarom leg ik de nadruk op dat woord? Amen. Weet u wat? Dat betekent het is waar. Amen betekent het is waar. En we komen daar direct nog op terug. Waar moet ik beginnen en waar moet ik eindigen? Het is een vrij uitgebreid onderwerp waar ik het met u wel over heb. Maar ik denk dat het toch goed is, ook wanneer we nu opgaan naar Pasen, dat we gewoon eerlijk de vraag stellen, ook als christenen, maar is dit nu allemaal echt gebeurd? En ik hoorde onlangs nog dat een voorganger die vroeg zich af wat hij moest gaan spreken, waar hij moest over gaan spreken op Pasen. En hij wist het eigenlijk niet, want hij geloofde helemaal niet in de opstanding. Als de opstanding van Jezus Christus geen feit is wat heeft plaatsgehad, dan is ons geloof, zegt 1 Korinthe 15, te vergeefs. Ja, we hebben de teksten gezien. Een tweede kan ook. Ja. De Pilatus vraag, wat is de waarheid? Calvijn in een van zijn commentaren, die schrijft, de vraag van Pilatus was niet geïnspireerd door curiositeit. Hij wilde het weten, maar was geïnspireerd door minachting, oppervlakkigheid. Als je de mensen hoort tegenwoordig en het gaat over de waarheid, dan zeggen ze, ja, maar iedereen heeft zijn waarheid. En men probeert daarmee te leven. En dan kom je terecht bij een van die bekende Duitse filosofen die zei van, de waarheid, jij hebt je waarheid, jij hebt je waarheid, ik heb mijn waarheid. En we brengen die waarheden bij elkaar en dat is zoiets als een thesis en dan krijg je een antithesis. De een is ermee akkoord, de ander niet. En dan uiteindelijk wordt dat de synthese. These, antithese, these, antithese, synthese. Daar kan ik niet mee leven met die theorieën. Het is niet zo dat één ding waar is en dat het andere wat over hetzelfde gaat, dat dat niet waar is. Het is waar of het is niet waar. En die vraag is al eeuwenlang eigenlijk van het begin van de mensheid bestudeerd door de filosofen, door de wetenschappers ook, de theologen en velen zijn er niet uitgekomen. En ik wil ook helemaal niet zeggen dat ik er helemaal uit ben, want er zijn nog altijd vragen die gesteld worden. Maar ik heb daarmee geworsteld en ik heb daar ook over geschreven en dat met de studenten gedeeld. En dat was altijd een heerlijk moment. De waarheid, zegt Romeinen 1, wordt gegijzeld. En toch lezen we in Romeinen 1 dat als wij ons verstand gebruiken, dan kunnen we doorzien hoe God alles gemaakt heeft, tenminste gedeeltelijk. Dus we hoeven ons verstand niet uit te schakelen. Wij mogen met ons verstand trachten die ganse schepping, die zo rijk en die zo mooi en die zo ingewikkeld is, te doorzien. En ja, nogmaals, jarenlang ben ik daarmee bezig geweest en u misschien niet. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik denk dat iedereen die hier zit vanmorgen, of die nu christen is of niet christen, geprobeerd heeft een antwoord te vinden op dat op die vraag. Amen, amen, het is waar. Misschien het volgende beeld. Waarom zouden we daar niet een keer over spreken? Wie heeft er nooit geen twijfel? Als iemand nooit getwijfeld heeft over zijn geloof enzovoort, dan mag hij de hand opsteken. Yeah. Nou, bravo, Jeroen. Wij, jullie zijn uitzonderingen. Want de meeste mensen hebben hun twijfels. Ook wanneer het gaat over het geloof. En dat is prima. Wat is eigenlijk dikwijls de oorzaak van onze twijfel? Dat is een tweede vraag die we zouden moeten stellen. Dikwijls gaat het over omdat ons geloof zo oppervlakkig is. We gaan niet in de diepte, we hebben niet de moed om vragen te stellen, om dingen in twijfel te trekken. Ik twijfel heel dikwijls. En toch kom ik altijd weer bij datzelfde punt terug. Ik zeg, het moet allemaal waar zijn, want anders is dit de grootste leugen die er ooit heeft plaatsgehad in deze wereld. En Thomas die zat met zijn probleem. Thomas, hij kon het moeilijk geloven dat Jezus was opgestaan. En hij was het degene die een paar dagen daarvoor gevraagd had aan Jezus, maar wat is nu eigenlijk de waarheid? En Jezus zei tot hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En is Jezus dan gaan discussiëren met hem en zegt, oh arme jongen, je had dat toch moeten weten. Nee, Jezus heeft gezegd, kom hier. En leg je handen in mijn handen en zie de wonden. Leg je hand hier en voel de wonden. Ik ben het. Twijfel over de opstanding van Jezus. Er is een prachtig boek uitgekomen voor degene die dat misschien interesseert. Er is een tweede Lewis opgestaan in onze tijd. C.S. Lewis is de grootste verdediger van het christelijk geloof die ooit geleefd heeft. C.S. Lewis, en ik moet ook zeggen dat ik zelf zo ontzettend veel aan hem gehad heb. Een bijzondere man die al jarenlang afscheid van ons genomen heeft en bij de Heer is. En er is een tweede man en die eigenlijk in zijn voetsporen gaat en die zijn werk verder zet en dat is Tom Bright. Ik denk dat verschillende van jullie wel zijn boeken kennen. Anglicaans professor en dienstknecht van de Heer. En hij heeft een boek geschreven over verrast door de hoop, surprised by hope. En dat ligt helemaal in het verlengde van C.S. Lewis, want die schreef na jarenlange van worstelingen van bestaat God enzovoort, dat wat hij het uitgeroepen heeft. Hij is er. Hij leeft. Het kan niet anders. Hij bestaat. Surprised by joy. Ik hoop dat u ook allemaal vanmorgen verrast wordt door de blijdschap die in u komt. Want het is waar, het is echt waar. Francis Schaeffer schreef zijn boek The God Who Is There. De God die er is. Het is niet omdat wij eraan twijfelen dat hij niet bestaat, maar hij is er wel. En we zien overal het om ons heen. En we proberen het bestaan van God af te breken of op te bouwen. En leven soms met twijfel. En dan zijn er boeken, er zijn tonnen geschreven over het bestaan van God. Ik heb wel een heel rijtje staan, mag u best een keer komen kijken. En een van de laatste boeken die geschreven is door een zeer bekend Amerikaans geleerde, Edward, ik moet even kijken hoe zijn naam precies was, Edgar Andrew. Zo'n dik boek over het bestaan van God. En helemaal aan het einde heeft hij een hoofdstukje, een heel kort hoofdstukje, en hij zegt, het bestaan van God wordt nou zo in twijfel getrokken, maar we zouden het ook kunnen omkeren en zeggen, we gaan uit van het bestaan van God. De God-hypothese noemen ze dat. We gaan uit van het bestaan van God. En proberen maar eens een keer te bewijzen dat God niet bestaat. Ik zie jullie ook. Dat is gewoon onmogelijk. Als je rondom je heen kijkt, deze prachtige natuur die ook weer uitkomt in lente. Als je ziet naar jezelf in de spiegel hoe je functioneert. Kun je dan zeggen dat er geen God is? Daar heb je niet hele boeken voor nodig, kun je in één zin beantwoorden. Hij bestaat wel. Ja, gebrek aan gebrek aan informatie. Onder de christenen, en dat vind ik soms zo erg, is er zo weinig diepgang dat we niet echt proberen uit te vinden wat nu echt ook wat de waarheid is. We nemen het aan en we zingen elke zondag heel braaf hier en dat is fantastisch, maar we durven nooit te vragen of dat nou echt is allemaal. He? En ik ben niet vanmorgen bezig om jullie geloof aan het wankelen te brengen, maar een keer goed door elkaar te scheuren en zeggen, stel nu eens een keer de essentiële vragen. Ja, Jeroen, misschien kun je de vraag straks stellen. Eén vraag, maar dan niet meer. Wat? Jij stelt een vraag. Dat heeft daar wel mee te maken, maar dat komt niet tot de essentie van het vraag. Maar we spreken daar straks wel eventjes over, Jeroen. Ja. Ik wil je daar niet mee afschepen, nog helemaal niet. Ik ben je belang. Maar laten we het hierbij houden. Dus, en ook een gebrek aan informatie. Dus er wordt ook bij onder de christen dikwijls zo weinig gelezen. En meestal zijn dat wel interessante boeken, maar echt boeken die diep gaan. Die vind je niet zo helaas. We zijn ook wel eens bang voor de consequenties. Voor de consequenties. Hè? Er zijn mensen die zijn doodsbang. Zeggen, als het nou echt nou eens niet waar is, nou, dan kunnen we beter deze kerk sluiten. Dan kunnen we beter niet meer in de Bijbel lezen enzovoort. Maar nogmaals, broeders en zusters, duik erin. Ik, als je nog jonger bent dan ik, duik erin en probeer vragen te vinden. Er zijn zo prachtige, prachtige boeken geschreven daar ook over. Ik denk dus aan Lewis en Tom Wright, Francis Schaeffer en bekende Nederlandse professor Stefan Paas. Pascal van eeuwen geleden, die zei het al. Een van de bewijzen dat God bestaat is de Bijbel. De Bijbel is de waarheid. De profetieën zijn waarheid. Henri Blocher, faculteit van Frankrijk, van een theologische faculteit. En misschien de meest bekende wel, die is wat ouder al. George MacDowell. Maar goed, ik ga niet proberen om hier de grote spreker uit te hangen. Dat is helemaal mijn bedoeling. Maar eens een keer dat we misschien er eens iets aan gaan doen aan die informatie. Er is zoveel tegenwoordig aan, ook van fantastische, positieve boeken in onze evangelische kerken, die de moeite waard zijn om te lezen, dat we ze zouden moeten lezen. En dan zijn we ook bang voor de consequenties misschien. Ik werd laatst getroffen door Marcus hoofdstuk 15, vers 15. We hebben het al verschillende keren gehad over geloven en je laten dopen. En iemand heeft mij erop attent gemaakt dat ik een tijd geleden gezegd had, dat mij zo verbaast eigenlijk, dat er zo weinig de laatste jaren mensen zijn die zich hier hebben laten dopen. Hoe komt dat? Weet u wat de Bijbel zegt? Wie gelooft en gedoopt zal zijn, die zal behouden worden. Maar wie niet, maar wie gelooft, die zal het eeuwige leven hebben. Dus in Marcus, hoe moeilijk dat misschien ook lijkt, wordt de doop gebonden aan het geloof. En dan heb ik het niet over het geloof wat u misschien als kind had of zo, en wat niet werkelijk een overgeven was aan de Heer. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar ik ben gedoopt toen ik als kind. Geloofde je toen al? Nee. Je had nog niet die faculteit om persoonlijk te kiezen voor de Heer, voor God. Ik hoop dat ik niemand daarmee choqueer, maar ik denk, ja.
Er staat ook in de Bijbel, als het kind, gaat de hemel niet binnen. Als het geloof niet van het kind, dan
Ja, inderdaad. Ja, ja. We moeten een kinderlijk geloof hebben, inderdaad. Ja. Ik ga er hier niet verder op in, maar als hier mensen zitten die wel geloven in Jezus Christus, in zijn werk enzovoort, die misschien jaren geleden een beslissing genomen hebben voor de Heer, en dan is het heel normaal, dat is heel normaal, dat is heel bijbels, dat u zich laat dopen. En ik hoop, ik ben misschien heel vrijmoedig deze morgen, maar ik hoop dat hier nu een golf van dopelingen uit voort zullen komen. Die mensen zeggen, ik ga eindelijk eens een keer die stap doen. Goed, volgende punt. Wat is het fundament van je geloof? Ik ga er heel snel overheen om uiteindelijk te komen bij de Bijbelse betekenis van het woord waarheid. Het is het alleen maar een traditie? Je bent daar zo in opgegroeid? Je ouders gingen naar de kerk? Of is het werkelijk een iets persoonlijk? Is je traditie? Is de waarheid gebouwd bij jou op traditie, op een soort van consensus? Wij zijn overeengekomen, we kunnen overeenkomen dat God bestaat. Jij gelooft, dat is nog geen bewijs, Alhoewel het geloof in God is universeel. De bekende katholieke theoloog Alfred Kuhn, nee, niet Alfred Kuhn. Ja, klopt, Alfred Kuhn is Kuhn. Die heeft daar prachtig over geschreven, over het feit dat het bestaan van God universeel erkend wordt. Het is niet omdat ik het gevoel heb dat God bestaat, dat God werkelijk bestaat. Want ik voel het soms niet. Soms sta ik maandagsmorgens op en dan moet ik wel aan mijn werk gaan. Dan heb ik geen zin. Is dat niet eerlijk? Het is soms moeilijk, je voelt het niet altijd. Je moet niet afgaan op je zintuigen ook. Ik zag nog ergens een plaatje deze dagen waarbij twee rilzen te zien zijn. En die persoon stond precies tussen die twee rilzen. En die rilzen die verdwijnen naar de horizon en helemaal aan de horizon komen ze bij elkaar. Dan zou iemand kunnen zeggen, maar die rilzen, die op een gegeven moment zijn die één. Maar als je dan vooruit gaat lopen, dan zie je dat die ruimte er altijd blijft. Maar in de verte zijn ze samengekomen. Dat is onze zintuigen die ons bedriegen. Onze zintuigen bedriegen ons op allerlei manieren. En dat zou een hele interessante vraag zijn. Maar het gaat er ook niet om of het werkt. Als u hier komt en denkt, ah, dat geloof, dat werkt in die anderen. Daar kan ik niks mee doen. Ik moet dat voor mijn persoonlijk ervaren. En nu ga ik een stapje verder nog. We gaan mogen ook de Bijbel vragen stellen en daar komen we tot twee woorden eigenlijk die heel belangrijk zijn wanneer het gaat in de Bijbel over waarheid. En in het Hebreeuws is het woord voor waarheid emet. E-M is hopelijk te zien, ja. Emet. Emet, daar worden allerlei woorden van afgeleid. Dat is interessant in dat woordje. Emet, daar zit een wortel in. Die Hebreeuwse die teksten, die woorden, die hebben wortels. En vandaar het wordt een begrip opgebouwd. Weet je welke wortel daarin zit? In emet en vele andere woorden met die daarop gebaseerd zijn. MN. MN. Wat komt daaruit? MN. Voeg er een paar klinkers bij. Wat krijg je dan? Amen. Amen. De basis van het begrip waarheid is amen. Daarom zegt Jezus, voorwaar, ik zeg jullie, wie in mij gelooft en in de Vader die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven. Twee keer zegt hij het, voorwaar. De Bijbel begint met amen en eindigt ook met de Bijbel. Als het gaat om de komst van Jezus Christus, dan lezen we helemaal aan het eind in het boek Openbaring, een van de laatste versen, dat Jezus komt en dan staat er amen, amen. Gaat het? Ja? Oké, fijn. Jullie zijn er toch. Nou ja, als jullie daar allemaal niet zouden zijn, dan spreek ik voor mezelf. En dan ben ik nog bemoedigd. Want dit is zoiets geweldigs. Als je daarmee bezig gaat houden, dan kom je tot wonderlijke dingen. Het woord in het Hebreeuws is emet. En het woord in het Grieks is aletheia. Aletheia. En dan lees je in Jesaja, ik kan dat niet allemaal lezen, Jesaja 65, wanneer het gaat over God, dan zegt Jesaja, de God der waarheid. De God van de waarheid. God is waar. Is waarachtig. Amen. Amen. Ja, dat betekent nog niet dat ik nu ga stoppen, hè. Ja, misschien zouden bepaalden dat wel even willen, hè, dat het nu echt gedaan zou zijn. Maar er is zoveel interessants te ontdekken. Emet. En dan wanneer het, laten we ons daar even bij houden, wanneer het dan gaat, dan zoeken we verschillende gebieden waarin die waarheid eigenlijk tot uiting moet komen. En dan is het in eerste plaats in verband met God. God is de waarheid. God is waarheid. God zegt in Exodus 3 vers 14, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik was die ik was. Daar is dat hele begrip van God in. Ja, als u twijfelt aan het bestaan van God, dan is dat misschien wel omdat u twijfelt aan uzelf. Dikwijls is dat zo. Huh? Het gaat niet goed, dus ja, God is er ook niet vandaag. Hè? Toch een soort van... Ja, wat was het? Maansverduistering, hè? Nee, zonsverduistering, zonsverduistering, ja. Daar hebben we eigenlijk niet veel van gezien, hè. Je ziet hem niet meer, dus hij is er niet. God, de waarheid in verband met God. Misschien kan je het volgende even opzetten. En dat zijn een paar dingen die moeten gewoon eventjes in ons vast... nemen. De waarheid, zegt de Bijbel ons, is exclusief. Maar ik kom eventjes terug, want ik zie dat ik een beetje te ver ga. Ik had het net over, laat het maar opstaan, over de persoon van God. Hij is werkelijkheid, hij is waarheid. Hij is waarheid in zijn zijn, ook in zijn doen. Hij is waar in zijn woord. Ik weet, in het begin, toen wij hier kwamen, toen had ik eens voorgesteld om een soort van cursus te geven in alle eenvoud over over Gods woord als de waarheid. Is God echt waar? Kunnen wij de Bijbel vertrouwen? Jammer genoeg is dat toen niet doorgegaan. Als jullie daar belangstelling voor hebben, dan zou ik het met alle plezier willen geven. Voor degenen die Frans lezen... En ik zeg dat niet om mezelf naar voren te brengen, maar ik heb dus een cursus apologetiek geschreven, de verdediging van het christelijk geloof over het bestaan van God, over de waarheid van de Bijbel en kunnen wonderen bestaan. Het is niet omdat de mensen zeggen dat de wonderen niet bestaan, dat ze ook niet bestaan. Dat is hetzelfde met de opstanding van Jezus Christus. Ze zeggen, maar wij geloven niet in wonderen. En dan kom je terecht bij David Hume, bekende filosoof. En die zei, maar wonderen kunnen helemaal niet bestaan. En dan is er een ander die zegt, ja, maar met een hele redenatie komen we toch weer bij diezelfde antwoord uit. God bestaat wel. Want het is niet omdat wij geloven dat God niet bestaat, dat hij niet bestaat. Hij bestaat wel. Al zegt hij, ja, maar dat gaat allemaal boven mijn peetje. En in die cursus ook heb ik het ook over de verschillende godsdiensten. We leven in een wereld met verschillende godsdiensten enzovoort. En de een zegt, ik ben dit, ik ben moslim. En de ander zegt, ik ben een jood en ik ben christen. Ik kan daar helaas niet op ingaan. Maar dan moeten we de test gaan toepassen. Wat is waarheid? En ik hoop dat ik niemand choqueer hier, maar de God Allah is niet de God van de Bijbel. Allah was een van de 100 goden die de Joden, die de Islamieten hadden. Al die steentjes die op die Kaaba lagen, namen ze een steen uit en die hebben ze Allah genoemd. En dat is God Allah. Ik hoop dat ik je niet choqueer, maar als je wat gaat, als je de Koran gaat lezen, de helft van de Koran is de Bijbel. De Bijbel. Waarom? Omdat hij Mohammed kennis heeft gemaakt met het Jodendom en het Christendom. Daar heeft hij heel veel van overgenomen. Heeft hij bij elkaar gebracht, heeft hij een aantal dingen bijgebracht. Enkele karakteristieken van de waarheid. Ja, dus exclusiviteit. De waarheid is exclusief. De Bijbel zegt het ook in Romeinen 1. Hij heeft het over de leugen. Paulus heeft het over de leugen. Alles wat niet waarheid is, is leugen. De waarheid is universeel, absoluut. De waarheid is solide. Solide. De waarheid is coherent. Sorry voor al die woorden die ik voor jullie uitstort. De waarheid is coherent. Wat coherent is, het past in elkaar. Het is net als een kubus met van die, ja, zo'n speelgoed. Ja, dat past allemaal in elkaar. Veel theorieën, veel filosofieën, als je ze onderzoekt, dan klopt het niet. Het is niet coherent. En dat markeert ons geloof in God, in de Bijbel. En dat hoeven we niet met trots te zeggen, maar het is wel zo. Ja, en dan gaan we nog een laatste punt en dan, ja, dan moet ik eigenlijk eindigen en ik weet niet eens hoe laat het is. Ja, nou. Wat zijn eigenlijk de pijlers van het christendom? Misschien is dat goed om dat nog eventjes in herinnering te brengen. In de eerste plaats, en dat geldt natuurlijk ook voor het Jodendom, is het feit dat God bestaat. En ik hoop dat u God in uw leven ervaren hebt. Als u hier zit en u gelooft niet in God, u bent een atheïst, dan moeten hele sterke argumenten met heel sterke argumenten aankomen om te bewijzen dat God dus niet bestaat is. En in de tweede plaats, Gods woord is de waarheid. En velen hebben dat onderzocht. En een van de dingen een van de pijlers ook van ons geloof is de vervulling van de profetieën. En Blaise Pascal, een van de grootste filosofen, heeft het al gezegd. Voor mij, een van de fundamenten van mijn geloof is het feit dat profetieën uitgekomen zijn en uitkomen. En dan de opstanding van Jezus Christus. Tom Rice schrijft dit ook nog in zijn boek. Haal de opstanding weg uit ons geloof en er blijft niets van over. En dus niet omdat u zegt dat wonderen niet kunnen gebeuren, dat het niet zo gebeurt. Maar je moet gewoon je afvragen, is het gebeurd? En het is gebeurd. En uit de geschiedenis weten we het. En ik moet eindigen, maar ik denk nog ook aan Joodse geleerde Flusser, professor universiteit van Jeruzalem, die is een Jood. Maar hij heeft dikwijls geschreven, ik als Jood moet erkennen dat die Jezus van Nazareth werkelijk is opgestaan. Als ik alle feiten bij elkaar breng, dan is het zo heel wonderlijk voor een Jood die eigenlijk niets met de Christus te maken wil hebben. Hij zegt, als ik gewoon mijn verstand gebruik, als ik de geschiedenis lees, dan is het werkelijk gebeurd. De opstanding van Jezus Christus en dan de kerk, fundament van de waarheid, zegt Paulus in 1 Timotheüs 3, vers 15. Ons fundament is een geloof in God en geloof in Jezus Christus. Is geloof in de waarheid van de Bijbel. En nog een aantal punten. Wat doen we hiermee? Misschien zegt u straks, was fijn, is goed dat u dat gebracht hebt. Maar als u daar niets mee doet, als u dat in uw hart niet gelooft of niet zo ver kunt komen, ook intellectueel, dat u dat aanneemt, dan heeft het helemaal geen zin. Wat verandert het geloof in uw leven? En ik eindig met een woord waarin dat woordje amen voorkomt eigenlijk. Het woordje voorwaar. Dus ik zeg u Johannes 5 vers 24. Johannes 5 vers 24 en ik ga proberen om dat niet uit lezen vanuit mijn geheugen, want die laat me nogal eens in de steek. Johannes 5, vers 24. Johannes 5, vers 24. Voorwaar, zeg ik, zegt Jezus. Amen, amen. Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Voorwaar, ik zeg u, de uur komt en is nu dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, die haar horen zullen leven. Voorwaar in verband met bekering. Als u zich bekeert, als u zich wendt tot God, als u vergeving vraagt van uw zonde, dan zult u een kind van God worden. Niet alleen door de schepping, maar ook de verlossing van zijn dood. En dan dat tweede, voorwaar gaat over zijn dood, maar ook over onze dood. Wij zullen eenmaal verrijzen. En dat zal zijn, maar daar ga ik niet over spreken verder, want dan sta ik hier morgenochtend nog. Als u dat wilt weten, dan spreken we daar een andere keer over. Wie de Zoon heeft, de Zoon van God, die heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En ik hoop, Ronnie, dat ik... je staat al. Ja. Ik heb het begrepen. Ik zou zeggen, neem het mee en denk daarover na. Voor mij heeft mijn geloof een andere dimensie gekregen. Toen ik jong was, ik ga niet weer beginnen. Hè. Toen ik jong was, ben ik zelfs gedoopt of ik geloofde. Ik weet het helemaal niet meer. En dan ben ik in een crisis geraakt. Ik ben in een crisis geraakt. Ik was 30 jaar en ik wilde daar niets meer mee te maken hebben. En ik stond in de bediening van de Heer. Ik geloofde het niet meer. Toen ben ik gaan zoeken. En de Bijbel zegt, wie zoekt, die vindt. En ik moet zeggen dat mijn geloof heeft een hele nieuwe dimensie gekregen. Dankzij al deze dingen waar we het nu over gehad hebben. God zegene jullie en doe ermee wat je wilt.
Wie zoekt, die vindt. Amen.
Amen.